Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria. We gaan vandaag verder met het voorlezen van het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monquin. In de voorbije hoofdstukken konden wij horen over de jeugd, het huwelijk en de spiritualiteit van het gezin Martin. En nu gaan wij verder met hoofdstuk 4. En die heeft als titel De roeping van de ouders. De opvoeding van hun kinderen is voor de echtgenoten Martin zowel een roeping als een groot geluk. Ik ben gek op kinderen, roept Zélie uit. Ik ben gemaakt om ze te hebben. En Louis zou hetzelfde kunnen zeggen. Al vanaf het begin hopen zij op een groot gezin. In 1868 schrijft Zélie: Wij hebben er al 5, zonder degenen erbij te rekenen die nog kunnen komen, want ik hoop op nog 3 of 4 meer. Elke zwangerschap is een vreugde en elk kind is een geschenk uit de hemel. Zij kennen de vreugden en de trots van alle ouders. Je kunt je niet voorstellen hoe lief en zacht ze is, schrijft Zélie over Pauline. Zij geeft elke ogenblik kusjes, zelfs zonder dat men erom moet vragen. Zij geeft Jezus kusjes. Zij spreekt nog niet, maar zij begrijpt alles. Kortom, het is een feniks. De brieven van Zélie vertellen over haar moedergeluk, dat nooit zal verdwijnen. Je had onze 2 oudsten moeten zien, zo mooi aangekleed dat iedereen er bewonderend naar keek. En ik stond stralend en trots bij hen en ik zei tegen mijzelf, dat zijn mijn kinderen. Zélie is een overgelukkige moeder. De correspondentie met de familie staat vol van zulke kleine scènes die vertellen over de vreugde in hun gezin. Ik was zo blij dat ik mijn kleine Jozef gezien heb de 1 januari. Het kind is bij een voedster. Toen ik hem een kusje gaf, heb ik hem aangekleed als een prins. Je had hem moeten zien, hoe mooi hij was. En hoe hij lachte. Mijn man zei dat ik met hem wandelde als met een houten prinsje. Zij kennen ook alle ongemakken van jonge ouders. Een kindje verdragen dat 36 uur ononderbroken huilt. Kinderruzies onder zussen. Een nachtrust van slechts 2 uur. Maar ze zijn het erover eens dat het maar een kleine prijs is die betaald moet worden. Het is zo'n plezierig werk zich met kleine kinderen bezig te houden. Zij houden van dit werk, maar de ouders Martin doen er hun best voor om bij elke gelegenheid het welzijn van de kinderen voorop te stellen. Als u evenveel kinderen zou hebben als ik, schrijft Zélie aan de Guérins, dan zou het veel onthechting vergen en de wil om te zorgen voor nieuwe heiligen in de hemel. Zélie vertelt hoe zij, na de geboorte van haar eerste Thérèse, om 6 uur 's morgens opstond om zelf de vrouw te helpen die zij had aangenomen om haar te helpen, zich daarna ging bezighouden met de andere kinderen en dan in de vlucht het haar toegestuurde kantwerk nakeek. En zij concludeerde: "Zeg nu nog eens dat ik niet sterk ben." Ondanks alle werk vindt zij nog de tijd om met de kleintjes te spelen. "Ik heb mij geamuseerd als een kind met het kaartspel, maar ik heb mijn kinderspel duur betaald. Ik had een kantwerk dat dringend afgewerkt moest worden, dus ik heb de verloren tijd moeten inhalen en moeten werken tot 1 uur in de ochtend." Zij offert graag haar weinige vrije tijd op. Ja, zij maakt er zelfs een taak van om haar oudsten naar de Exposition d'Alençon te brengen, waar zij zich kostelijk vermaken, terwijl zij toegeeft dat zij er een grote hekel aan heeft. Louis is in dit opzicht trouwens niet minder actief dan zijn vrouw. Niet te geloven hoeveel opofferingen hij zich dag en nacht getroost voor haar, de kleine Thérèse. Louis en Zélie geven zich zonder erbij stil te staan. Wij leven enkel nog voor hen. Zij kunnen slechts 6 van hun 9 kinderen opvoeden, omdat de anderen hun te vroeg worden ontnomen. Marie, die op 22 februari 1860 geboren werd, was de eerste die hun het geluk van en de roeping tot het ouderschap deed kennen. Zij vertoont al heel snel een weinig conformistisch gedrag, wat schitterend beschreven wordt door Pater Piat. Onafhankelijk, zeer gehecht aan haar vrijheid, maar tegelijkertijd uitzonderlijk fijngevoelig, zeer ongecompliceerd, rechtuit, met vaak originele uitschieters, maar evenzeer timide, wat haar soms ten onrechte liet doorgaan voor wild en mysterieus. Op 7 september 1861 doet Pauline haar intrede in de familie. En zij blijkt al gauw een even aantrekkelijk kind te zijn. Haar levendigheid moet wat ingetoomd worden, maar zij is sympathiek en bedrijvig als haar moeder. Zij heeft dezelfde harmonieuze combinatie van degelijke en schitterende kwaliteiten die leiden tot een natuurlijke autoriteit. De 2 kleine zussen worden al gauw onafscheidelijk. Door zijn karakter voelt Louis zich het dichtst bij Marie staan, terwijl men in de brieven van Zélie haar bijzondere affectie voor Pauline opmerkt. Zij konden hun voorkeuren niet verbergen voor hun andere kinderen, wat hen en ook de betrokkenen zelf wel eens pijn deed. Zo was Pauline gedurende haar adolescentietijd de vertrouwenspersoon van haar moeder, wat ongetwijfeld niet gemakkelijk is geweest. Louis en Zélie houden erg veel van hun kinderen, niet alleen van de oudsten. Dat is duidelijk te zien in alle moeite die zij zich getroosten voor hun derde dochter, Léonie, die geboren wordt op 3 juni 1863. In tegenstelling tot de 2 oudsten is zij vanaf het begin moeilijk op te voeden. Niet alleen door haar slechte gezondheid, maar evenzeer omwille van haar karakter. Dit heeft haar ouders echter nooit ontmoedigd. Op 13 oktober 1864 ziet Hélène het levenslicht. Een lief en heel mooi kind, waarop Louis en Zélie erg trots zijn. De 3 kinderen die erop volgen, zullen zelfs niet 1 jaar oud worden. Dus is het een blij, maar tegelijk angstig wachten op Céline, die geboren wordt op 28 april 1869. Zij heeft een zwakke gezondheid en is zeer gevoelig, maar ook zeer intelligent. Al gauw is zij onafscheidelijk van haar zusje Thérèse, die geboren wordt op 2 januari 1873. De keuze van haar voornaam is verbonden aan een hele geschiedenis. In de familie Martin draagt elk kind, jongen of meisje, de voornaam Marie. Louis en Zélie willen de Heilige Maagd als beschermheilige voor hun kinderen. Maar dan wordt het moeilijk. Zélie, die in verwachting is, voelt dat het een groot kind is. En zij leidt eruit af dat het een jongen wordt. Bij de familie Martin houdt men bijna evenveel van Sint-Jozef als van de Heilige Maagd. Dus denkt Zélie voor haar derde kind aan deze naam. Maar dat zint haar zus uit Le Mans dan weer niet, die graag haar patroonheilige in de familie vertegenwoordigd ziet. Voor het kind geboren werd, heeft zij mij geschreven, met het idee dat het een jongen zou zijn, dat ik hem niet Jozef, maar Franciscus moet noemen. Je zou bijna vermoeden dat zij die brave Sint-Jozef ervan verdenkt dat hij mijn kinderen afgenomen heeft. Onmiddellijk antwoordt Zélie hierop, Of hij nu sterft of niet, hij zal Jozef heten. Wanneer hij dan een zij blijkt te zijn, doet Zélie enkele toegevingen. Zij aanvaardt dat het kleintje Marie-Françoise Thérèse genoemd zal worden, op voorwaarde dat Thérèse haar roepnaam wordt. Maar Thérèse wordt ziek en de brave zus uit Le Mans begint, zodra zij ervan op de hoogte is, met heel veel ijver te bidden tot Sint Franciscus van Sales. En ze belooft dat, als het kind geneest, men haar Françoise zal noemen. En zij schrijft voorzichtig aan haar zus dat zij in het andere geval dan maar een kist moet laten maken. De kleine geneest, zelfs voordat de belofte werd gedaan, en Zélie gaat met haar gebruikelijke nuchterheid in tegen haar zus Marie Dosité. Wat maakt het Sint Franciscus van Sales nu uit welke naam het kind zal dragen? Alsof hij het kind zal laten sterven omdat het een andere naam draagt. Thérèse zal dus Thérèse heten. En Zélie concludeert: ik wil mijn lieve zus geen pijn doen. Zij bedoelt het zo goed en zij houdt zo van ons. Maar dit had ik niet verwacht. Louis en Zélie nemen ook de zorg voor andere leden van hun familie op zich. Zij wonen bij hun ouders totdat zij in 1865 verhuizen. De ouders van Louis wonen zelfstandig op de eerste verdieping van hun huis. Pierre-François Martin zal daar overlijden in 1865. In 1867 neemt Zélie de zorg over voor haar vader die weduwnaar is geworden en moeilijk voor zichzelf kan zorgen. Zij moet wel haar toevlucht nemen tot een list om hem te overtuigen. Toen ik hem er voor het eerst over sprak, was hij ziedend. Maar ik heb het hem voorgesteld alsof ik niet zonder hem kon. Hij zou mij veel diensten kunnen bewijzen. Uiteindelijk heb ik hem gesmeekt om te blijven. Mijn man heeft zich bij mij aangesloten en toen is hij gaan wankelen. Hij antwoordde niet meer. Ik had hem overtuigd. Zélie ontfermt zich met veel hartelijkheid over de oude man, tot zijn dood in 1868. Louis helpt haar hierbij, als was het zijn eigen vader. Niet één op de 100 mannen is zo goed voor zijn schoonvader, getuigt Zélie aangedaan. Ze hebben ook een inwonende hulp. De huishoudhulp van de familie Martin is tegelijkertijd kinderverzorgster en schoonmaakster. En ze maakt deel uit van de familie. Zélie zegt hierover: ik behandel mijn dienstboden niet anders dan mijn kinderen. Zij zal hen nooit resten van de maaltijd te eten geven. Die eet zij liever zelf op. Iedereen vertelt haar dat zij niet weet om te gaan met dienstboden. Maar zij blijft een gedragslijn volhouden die zeer origineel is in die periode. Zij moeten voelen dat zij geliefd zijn. Wij moeten hen onze sympathie betuigen en niet te hardvochtig voor hen zijn. Hierin ligt geen enkele hypocrisie, want zij houdt echt van haar hulp. Louise Marais, die 11 jaar lang in dienst zal blijven van de familie. Zo zal Zélie Louise ook verzorgen wanneer zij ernstig ziek wordt, en dat terwijl ze volop bezig is met hun verhuizing naar de Rue Saint-Blaise in 1871. Zélie zal haar gedurende 3 weken dag en nacht verzorgen. Op een ander moment zal Zélie, die zelf een keelontsteking heeft, enkele keren haar nachtrust opofferen om haar bediende te verzorgen. Ik hou veel van haar en zij van mij. Zelfs wanneer Louise dikwijls ziek is en zij haar vaak moet helpen, dan nog denkt Zélie er niet aan om Louise weg te sturen. Met zoveel kleintjes in huis is de sfeer in huis erg gezellig. Louis en Zélie doen er alles aan om ondanks de moeilijkheden toch de vrolijkheid te laten overheersen. Zij genieten van kleine dingen, zoals spelletjes, samen zingen en vooral van het geluk samen te zijn. Dikwijls moet Zélie het schrijven van brieven onderbreken, omwille van haar dochtertjes die al lachend door het huis heen lopen en die dansen van plezier. In de familie Martin is de liefde heer en meester. Ze zeggen elkaar vaak dat zij van elkaar houden. Zo schrijft Zélie bijvoorbeeld aan Pauline. Weet je, mijn liefde voor jou groeit elke dag. Jij bent mijn vreugde en mijn geluk. Ze zeggen het tegen elkaar en ieder probeert de ander een plezier te doen met een geschenkje, door een dienst te bewijzen of een delicate attentie. Zélie geeft aan haar dochters wat zij zelf moest missen. Liefde vol tederheid en een vrolijke en hartelijke omgeving. Louis heeft een echte gave om met kinderen om te gaan. Hij kan zich op hun niveau plaatsen. Hij vertelt zijn opgetogen en lachende dochtertjes spannende verhalen. Hij speelt met hen en zingt met zijn mooie stem vanuit zijn enorme voorraad oude Franse liederen. Hij imiteert zowel 1001 geluiden uit de natuur als zegswijzen in het Normandische dialect. zachtheid en vriendelijkheid zijn het belangrijkst. Maar de ouders Martin kunnen ook streng optreden. Louis zal zich liever flink kwaad maken dan een van zijn lieve kleintjes iets toe te geven bij een driftbui. Hoe dan ook moet men zijn bord leeg eten. En wanneer de toon tussen de meisjes luider wordt, hoeft hij enkel te zeggen: rustig, kinderen. Zo houdt Zélie voor Pauline ook vast aan een duidelijke methode. Ik moet zeggen dat ik haar niet heb verwend en dat ik haar, zelfs al was zij nog heel klein, niets gaf, weliswaar zonder een martelaar van haar te maken, want het was nodig dat zij leerde toegeven. Als moeder had zij inderdaad ondervonden dat haar kleintje een sterk karakter en een levendigheid had die, indien dit niet in stevige banen geleid werd, zou leiden tot onverdraagzaamheid en eerzucht. Deze opvoedingsmethode zullen Louis en Zélie niet bij alle kinderen toepassen. In plaats van één ideale manier van opvoeden toe te passen, weten zij met een juist inzicht te bepalen wat elk kind precies nodig heeft. En zij geven het meest geschikte aan elk. Ieder voelde zich goed gesteund. Unaniem getuigen de zussen hierover bij het proces van Thérèse. Wij werden helemaal niet verwend. Onze moeder lette nauwgezet op de zielen van haar kinderen en de kleinste fout werd al bestraft. Wij kregen een goede en liefdevolle opvoeding, maar verzorgd en met aandacht. De ouders Martin zijn autoritair, zonder er misbruik van te maken. Brutaliteit heeft nooit iemand bekeerd. Zij maakt alleen maar slaven, schrijft Zélie over Léonie, wat in die tijd een niet weinig gedurfde uitspraak was. Louis en Zélie zorgen voor een sfeer van vertrouwen, zoals Céline later zal omschrijven. Wij gehoorzaamden uit liefde. Pater Piat legt uit: het vertrouwen was de ziel van hun opvoeding. Mevrouw Martin, die in haar jeugd zo geleden had door het koude en uiterst kritische regime van ontbering, dat haar werd opgelegd door haar moeder, wilde haar kinderen tot elke prijs behoeden voor een dergelijke beproeving. Zij wil dat zij open, expansief en gelukkig zouden zijn. De zwijgzaamheid waaraan Léonie af en toe leidt, maakt haar verward en ongelukkig. Zij kent immers de verleidingen van een hermetisch gesloten ziel en het gevaar van in zichzelf gekeerd te zijn. In haar brieven leest men hoezeer zij voortdurend heel lucide bezig is om alle kinderen te leren kennen, om elke ziel op de juiste manier te kunnen benaderen. De kleintjes worden verwend, maar met omzichtigheid. De groten hebben nu genoeg speelgoed om hun hele jeugd mee door te komen. Zij zijn er voorzichtig mee, want ik geef hen niet iets om te verspillen. Bij gelegenheid van elk kerstfeest krijgen de kinderen geschenken van hun ouders. Maar met nieuwjaar is het telkens groot feest. Zij krijgen dan een mand vol kussen van de familie Guérin, die wat dat betreft erg gul zijn, tot grote ergernis van haar zus. Het gebeurt dat de kleinsten er sprakeloos van zijn, terwijl de ouderen dan dansen, tot zij bijna door de vloer zakken. Elk jaar zijn het scènes van familiaal vermaak. Je had vooral Therese moeten zien toen papa het speelgoed uitpakte. Wij hadden haar gezegd: hier zit mooi speelgoed in dat uw tante uit Lisieux heeft opgestuurd. En zij klapte in haar handjes. Toen ik op de doos leunde om mijn man te helpen de doos te openen, riep zij mij met angstige kreetjes toe: mama, jij zult mijn mooie speelgoed kapot maken. En ze trok aan mijn jurk om mij te laten ophouden. Maar toen zij haar mooie huisje zag, wist zij niet meer wat te zeggen. Het is een kind dat heel diep geraakt kan worden. De kinderen Martin hebben dus zeker geen gebrek aan poppen, speelgoed om eten te bereiden, boeken en zelfs veel kleine speelgoedjes die hun vader graag voor hen maakt. De ouders Martin waken erover dat hun dochtertjes niet te veel verwend worden. Zij weigeren hen het overbodige te kopen, zelfs als Marie en Pauline met het overbekende argument komen aandragen: maar al onze vriendinnen hebben er één. Zélie is zelf niet erg modebewust, maar zij houdt ervan haar dochtertjes mooi te kleden. Zo maakt zij zelf met veel talent jurkjes voor hen. Zij zegt er zelf van dat zij er echt schattig uitzien. Zij houdt wel als stelregel: goed gekleed gaan, maar eenvoudig blijven. Zij geeft wel toe dat zij voor haar kinderen wel eens de mode volgt, als deze smaakvol is. Zij schrijft aan haar schoonzus een van de meest moderne paragrafen over het slaafse navolgen van de mode. Gaan wandelen is de beste ontspanning voor de meisjes Martin. Zij vergezellen papa als hij gaat vissen. Zij gaan samen wandelen in de omgeving of, en dit is wel het toppunt van geluk, de namiddag doorbrengen in Le Pavillon, een klein eigendom van Louis, om er te spelen en ook om er het stukje tuin te bewerken dat aan elk van hen is toegewezen. Gistermorgen zeurde Céline de hele tijd bij papa om haar samen met Thérèse mee te nemen naar het paviljoen, zoals eergisteren. Hij antwoordde haar: zeg jij dat om te lachen? Geloof je echt dat ik je elke dag daarheen mee zal nemen? De kleinste zat te spelen met een stokje. Zij leek het gesprek niet te horen, omdat ze te veel bezig was met haar spel. Al spelend zegt zij ineens tegen haar zusje: je moet je niet inbeelden dat papa ons daar elke dag mee naartoe zal nemen. Papa moest er hartelijk om lachen. Elke zondag maakt de familie na de vespers samen een grote uitstap. Soms huren zij een brik om de streek te gaan verkennen. En hier is een voetnoot: een brik, een open voertuig met voorop een verhoogde zitplaats voor de koetsier en achter twee banken aan de zijkant. Op zekere dag vragen twee oude juffrouwen die vernomen hadden dat zij zo'n uitstap zouden maken of er nog plaats vrij zou zijn in het rijtuig en of zij dan met de familie mee uit zouden mogen. Zélie zal eerlijk toegeven dat zij hen niet erg sympathiek vinden. Marie huilt van teleurstelling, maar toch willigen de ouders Martin deze vraag in en zij geven hun dochters hiermee een les die zij nooit zullen vergeten. Naastenliefde wordt te pas en te onpas beoefend, ook als het pijn doet. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het voorlezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren. We wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.